Goedemiddag luisteraars, u bent weer verbonden met de Zuidhovenkerk, alwaar voor u zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Vogel. De organist zal Aart van Andel zijn en na het welkom en mededelingen zingen we gezalm 444. Dus na het welkom en mededelingen zingen we gezang 444. Na het stilgebed en voto mijn groet zingen we psalm 123, vers 1 uit de oude berijming. Dus na het foto mijn groet, psalm 123, vers 1 uit de oude berijming. Na het gebed en schriftlezing zullen we zingen psalm 142, vers 1, 4 en 2. Na de verkondiging, met als thema in en uit de gevangenis, zingen we psalm 142, vers 2, 1 en 5. Dus psalm 142, vers 1, 2 en 5 uit de oude berijming. En dat gaat dus plaatsvinden na de verkondiging met als thema in en uit de gevangenis. Na dankzegging en voorbeden en de collecten, die dit keer voor kerk en zending zal zijn, zingen we uit de geloofsbelijdenislied 687. En dat zal een opwekkingslied zijn. Dus de geloofsbelijdenis met lied 687 met opwekking. En de kerkraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente. Welkom in deze dienst. Bijzonder aan de gasten in ons midden en ook degenen die nu of later met ons meeluisteren via de kerkenradio. Voor ons hoopt vanmiddag opnieuw onze eigen dominee voor te gaan, dominee Vogel. Er zijn namens de kerkenraad geen bijzondere mededelingen. Wij willen deze dienst beginnen door het zingen van gezang 444. De kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
We willen met elkaar zingen uit Psalm 123 in de oude berijming het eerste vers.
Thank you. Zullen we bidden? Wees u ons genadig, Heere God, als we hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Als we onze gebeden naar u opzenden. Als we naar uw woord luisteren. Als we het geloof belijden, als we onze gaven geven. Het zijn allemaal dingen waarvan we zeggen dat kunnen we zelf wel. Maar we vragen om uw genade, zodat het dingen worden die meer zijn dan onze dingen. Dat het dingen worden die van u komen. Dingen worden die waarvan we weten dat dat niet van ons is, maar van u. En dat hebben we nooit in onze vingers. We kunnen het nooit zo doen dat wij zeggen van het lukt ons. En als we dit doen en als we dat doen, dan hebben we het, hebben we het helemaal voor elkaar. We zijn zo afhankelijk van u. En daarom bidden we om uw genade. Voor de hele gemeente en voor ons als we luisteren. Als we hier aanwezig zijn of thuis meeluisteren, dat we weten dat het uw woord is voor ons leven. En dat we dat meenemen. Omdat het de stem van de goede herder is die daarin spreekt. En omdat het zonder goede herder in ons leven niet gaat. Daarom bidden we of u ons genadig wil zijn. Zegent u heel uw kerk over heel deze wereld. En zegent u zo ook ons. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanmiddag een psalm. We lezen psalm 142. Psalm 142. En dat is een onderwijzing van David, een gebed toen hij in de grot was. Met mijn stem roep ik tot de Heere. Met mijn stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Ze hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u roep ik, Heere. Ik zeg, u bent mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Leid mij uit mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, want u bent goed voor mij. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan ook uit die psalm zingen, of niet eens alleen uit die psalm, we gaan de hele psalm zingen. Psalm 142 in de nieuwe berijming, dus uit het liedboek zingen we voor de preek. En dat vond ik wel een mooie berijming om in zijn geheel te laten zingen. Uit psalm 142 in de oude berijming zijn de versen die ik uitgekozen heb voor na de preek het mooiste. Psalm 142 dus voor de preek uit het liedboek in wisselzang en na de preek vers 1, 2 en 5. Uit de oude berijming. Als je de psalm zo leest en zo zingt, dan zou je niet denken dat het klopt wat er nou boven staat. Er staat een onderwijzing van David, een leerdicht. Iets waarvan je zegt van nou, als ik die psalm hoor en ik zing hem, dan leer ik daar wat van. Dan leer ik daar ergens mee om te gaan. Want het lijkt een uitdrukking van verdriet en hulpeloosheid. En eigenlijk een heel individuele expressie van die hele individuele gevoelens. Wat kun je nou van zo'n psalm leren? Waarom staat het er nou boven, een onderwijzing van David? Nou, leren kun je hoe je om kunt gaan met dingen die je moeilijk vallen. Hoe moet ik met dingen die moeilijk zijn nou omgaan? En die psalm staat ook niet voor niks in de Bijbel. Meer dan, nou, wat staat het er prachtig omschreven en wat treft zeker en wat herken ik me daarin? En wat staat er diep beschreven? Nee, het is een leerdicht, een onderwijzing. We leren daar ook mee om te gaan met de dingen die ons bezig kunnen houden. En die ons soms heel zwaar vallen. Een onderwijzing. Een leerdicht, dat is het eerste. Dus het is niet zomaar een psalm over moeilijkheden. Het is een leerdicht. Een onderwijzing. Tweede is wat er nog meer boven staat. Hè? Een gebed toen hij in de grot was. Nou, die opschriften boven de psalmen. En zeker die plaatsbepalingen, tijdsbepalingen. Die zijn er naar alle waarschijnlijkheid later bijgekomen. Soms passen ze heel goed. Soms passen ze wat minder. Maar die opschriften zijn juist bedoeld om je aandacht wat te richten. Van, denk nou eens aan zo'n situatie als van David. Stel je nou iets heel concreets bij voor. Stel je nou voor dat je deze psalm zou zingen net als David toen hij in die grot was. En als ik het zo zeg, dan betekent het gelijk al dat zitten in zo'n grot wat breder is dan dat je nou echt in een fysiek in een spelonk zit. Daarvan zou je kunnen zeggen van nou, af en toe met dit weer zou ik wel willen dat ik in een grot zat. Je hebt van die mooie ijsgrotten in Frankrijk. Nou, op sommige momenten denk je van, ik wou dat ik daar was. Maar dit gaat natuurlijk over iets waarvan je zegt van, de grot, de spelonk, dat is de duisternis in je leven. En bij David ging het ook meer dan over, nou hij zat toevallig in een spelonk en toen zat hij een lied te maken. Het ging ook over de duisternis in zijn leven. De duistere plek waar je soms helemaal geen licht ziet. Ja, hoewel, een spelonk, een grot heeft toch altijd nog één uitgang. Hè? Er is altijd toch wel ergens licht te zien. Er is één uitweg. Maar ja, dan kijk je naar die uitweg als je in die spelonk zit en dan staat er soms ook wel iemand voor. Dan is er wel een uitweg, maar dan wordt die eigenlijk geblokkeerd. En in Davids geval zou dat best Saul geweest kunnen zijn, die daar voor die uitgang stond. Hij ziet het licht wel, maar in dat licht staat Saul. En dat is zo'n moment waaraan je zou kunnen denken dat de psalmdichter daaraan dacht. David in de spelonk op de vlucht voor Saul. En Saul die dan komt om zijn behoefte te doen in die grot waar David toevallig dan zit. Alles is toevallig, tussen aanhalingstekens. En wat gebeurt me? Nou, zoiets zou het geweest kunnen zijn. David in de spelonk, Saul die eraan komt. Hoe gaat het? Je kunt ook aan een ander moment denken. In een grot dat David daar was. Was hij in de spelonk van Adullam, in de grot van Adullam. En dat was net nadat hij op de vlucht was geslagen voor Saul. En dan verzamelen zich zo'n 400 mensen bij hem. En zijn familie komt bij hem. En dan zijn ze eigenlijk op de vlucht voor Saul. Welke kant moet het nou op? Hebben een legertje gevormd. Maar wat zal de toekomst, wat zal God nou in de toekomst brengen? Ja, over welke grot gaat het? En dan merk je al van, ja, het gaat niet zozeer over die spelonk van Adullam of die andere spelonk of waar dan ook. Het gaat over het donker in je leven, het duister in je leven. Dat je zegt van, ja, ik weet dat ik die kant op moet gaan, maar hoe kan dat? En wat moet ik dan doen? En wie helpt mij daarbij? En wie zorgt er nou voor dat ik ook inderdaad die kant op ga? Daarom hebben we die onderwijzing van David, het leerdicht. David zit daar in die spelonk, in die grot. Met het oog daarop heeft hij deze psalm gemaakt. Hoe ga ik nou om met duisternis? Hoe kom ik eruit? Hoe verwerk ik het? En als er maar één uitweg is, hoe kom ik daar dan? Hoe kom ik daar dan? Nou, deze psalm is een leerdicht, ik zei het. En dat zie je ook in de opbouw van de psalm. De psalm staat eigenlijk uit vier delen. En al die vier delen wil ik met u nagaan. Het is een kleine psalm, vier kleine delen dus. Het eerste gedeelte is vers 2 en vers 3. Met mijn stem roep ik tot de Heere. Met mijn stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Merkwaardig, tegen wie zegt hij dat nou eigenlijk? Ja, dat zegt hij, ja. Misschien tegen zichzelf. Misschien tegen anderen. Hij gaat vertellen tegen anderen of tegen zichzelf wat hij gaat doen. Wat gaat hij doen? Hij gaat roepen. Hij gaat smeken. Zijn klacht uitstorten en zijn benauwdheid bekendmaken. En dat alles aan de Heere. Met mijn stem roep ik tot de Heere. Met mijn stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht uit voor het aangezicht van de Heere. En ik maak voor het aangezicht van de Heere mijn benauwdheid bekend. En dat gaat hij dus allemaal doen. Hij gaat niet zomaar wat murmelen, maar gaat bidden. Hij gaat roepen, hij gaat smeken. Hij zegt, dat ga ik nou doen. En het eerste wat daarin opvalt is, ja, misschien is het een open deur, maar het is toch opvallend, dat hij zegt, ik ga bidden. En hij gaat bidden, dus niet alleen maar murmelen, maar hij gaat roepen, smeken, klachten uitstorten, benauwdheid bekendmaken. Met andere woorden, hij doet iets met zijn situatie. Dat is een open deur, zei ik. Maar het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Hij had het ook niet kunnen gaan doen. Hij had ook kunnen zeggen van, nou, ik zwijg maar. Dat kan ook. Ik ga niet bidden. Ik kan niet bidden. Ik ben dat niet van plan. Daar kan ik nou niet aan denken. Daar moet ik niet mee bezig zijn. Dat vind ik niet nodig. Dat kan ook. Of dat je denkt, en dat had David kunnen denken, ja, daar kan God ook niks aan doen. Het is nu eenmaal zo gelopen, de dingen lopen nu eenmaal zo in het leven. Of nog erger, daar wil de Heere God niks aan doen. Want ja, wat dat is iets, dat ligt in mij en dat is mijn schuld en mijn eigen schuld. En God haalt dat, ja, dat lost hij niet voor mijzelf op. Hè? Want als je wist hoe ik was, als je wist wat ik deed, als je wist wat ik dacht. Hoe kan God dat nou voor mij doen? Dan merk je opeens dat als je het zo zegt, dat je wel kan zeggen van, dat is een open deur, maar dat is helemaal niet zo'n open deur. Ja, we bidden wel. Heere, zegen deze spijzen, amen. En we bidden het onze Vader en we zeggen van, nou ja, boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan enzovoorts. Maar bidden, roepen, smeken, zie je de zin daarvan in? Denk je dat God het hoort? Dat God er iets aan kan doen? Dat God er iets aan wil doen? Nou, al die vragen kunnen heel, heel verlammend zijn. Bid ik wel? Eigenlijk zou het ook kunnen zijn dat je zegt van, als je niet bidt, dan zit je in een grot. En dan ben je een verdieping lager in die grot en zie je ook die uitgang niet meer. Dan ben je heel ver weggezakt. Dan zit je in een licht, in een grot, echt zonder licht. Dan ben je een paar gangen verder.
Zelfs God is niet je licht en je heil.
En als je dan ook nog denkt, hij wil dat niet zijn, want als je het wist. Het is een leerdicht. En zo kom je het gelijk op het spoor. Wat leren we hier nou van? In deze vakantietijd. Nou, we leren van David. Hij zegt, als je in een grot zit, moet je bidden. Dat leren we. Als je in het donker zit, moet je bidden. Nou, als je dat al mee zou nemen naar huis. Dus ze zeggen van, nou, het was warm in de kerk. Maar dat heb ik in ieder geval meegenomen en heb je heel wat meegenomen. Hij weet dat God zijn licht is en zijn heil is. Dat hij het van hem moet hebben. Het is wel donker hoor. Het is heel donker om hem heen. Dan kan hij zeggen van, nou, omdat ik dat weet, leef ik altijd, ik wandel in het licht met Jezus. Nee, dat is niet zo. Hij zit daar in die donkere grot. Maar hij bidt. Nou ja, hij bidt. Hij gaat zeggen dat hij gaat bidden. Met mijn stem roep ik tot de Heer, met mijn stem smeek ik de Heer. Want tegen wie zegt hij dit nou eigenlijk? Nou, dat kan tegen zichzelf zijn. Dat ga ik nou doen. Dan ga ik bidden. Dat kan zijn tegen ons, hè, dat hij ons meeneemt in dat leerproces. Van, ga nou ook bidden. Als je in het donker zit, doe er wat aan. Bid. Wat mooie is, dat God dat ook hoort natuurlijk. Dat God daar de toehoorder van is. Dus ook als David zegt en als wij zeggen, daar ga ik voor bidden. Dan hoort God dat al. Ook al voordat je gebeden hebt. Maar dat je het van plan bent te gaan doen. Dat je zegt, ja, maar ik moet ook naar God toe. Ik moet het hem ook zeggen. God hoort het niet pas als je daadwerkelijk gaat bidden. Het is geen sluis die je openzet, geen hendel die je overhaalt als je zegt, onze Vader die in de hemelen zijt. Hoe zegt de Heer Jezus dat? Uw hemelse Vader weet wat u van nodig hebt, eer u hem bidt. Dus God is de toehoorder. Zeker als je zegt, ik ga bidden. Dan weet God dat al. Dat is het eerste. Wat we leren daar in die spelonk of in die grot. Als je dat licht ziet, ook al is het donker, maar als je zegt, daar moet ik zijn, moet je bidden. Moet je smeken, moet je klagen, moet je roepen. Nou, dat is dan al heel bijzonder. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is iets van genade. Dat je mag bidden. He, bidden is niet iets wat ons gegeven is, wat in ons mensen zit en wat bij ons mensen past. Als je het met God mag spreken, je hart voor hem mag uitstorten. Dan is dat een immens groot geschenk. En hij zegt, die weg moet je gaan. David leert het ons, maar het staat niet voor niks in de Bijbel. Het is Gods woord. God leert het ons. Dat in de spelonkje moet bidden. En dat je moet kijken naar het licht dus. En dan nu het tweede. Dat staat in vers 4 en vers 5. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Ze hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren. Niemand zorgde voor mijn ziel. Zij gaat, hij heeft het gezegd tegen zichzelf, tegen ons, dat hij gaat bidden. En nu gaat hij ook vertellen aan de Heere God wat zijn nood is. Waar zit ik nou mee? Wat is nou mijn probleem? Hij gaat dus dat onder woorden brengen. Ja, u kende mijn pad, staat er. Of je kunt ook heel goed vertalen, u kent mijn pad in de tegenwoordige tijd. Ik denk dat dat ook bedoeld is. U kent mijn pad. U weet waar ik ga. Maar ondertussen ben ik moederziel alleen, zegt hij. En omringd door ellendelingen. En hij beschrijft het heel intens. Ze hebben een strik verborgen. De weg die ik zou gaan. In de hoop dat ik daarin stap. En nou ja, vast komt te zitten. Wij zouden zeggen in onze tijd, ze hebben een bermbom neergelegd. Als ik op mijn weg loop, ik ben zomaar weg. En er staat, ik keek aan mijn rechterhand, dus de rechterhand, dat is de hand met wie, waarmee je dingen doet, waarmee je sterk bent. En ik keek daar waar mijn kracht was. En er was niemand die naar mij omzag. Ik stond er echt helemaal alleen voor. Of ik sta er helemaal alleen voor. En ik kon ook nergens heen vluchten. Want er was niemand die zei van, kom maar bij mij. Ik vang je wel op. Maar u kent mijn pad. Mijn geest bezwijkt. Ik red het niet. Maar daarom ook bid ik tot u. Daarom smeek ik u. Daarom leg ik ook mijn klacht voor uw aangezicht neer. Daarom maak ik u mijn benauwdheid bekend. Ja, u kent precies mijn pad. U weet het. Nou, dat vertel ik tegen u. Zo en zo staat het ervoor in mijn leven. Een leerdichter. Elke situatie is weer anders in het leven. Maar toch, als je dat zo leest. En misschien is er helemaal niemand, een daadwerkelijk persoon die u op de nek zit. Maar misschien heeft u wel andere situaties. Dat je in je leven denkt van, zo voel ik dat ook echt aan. Er is niemand die naar mij omziet. Misschien verschrikkelijk overdreven. Misschien zit je wel te midden van heel veel mensen. Maar toch kun je je verschrikkelijk eenzaam voelen. En dat je denkt van, ik sta er alleen voor. Misschien komt het allemaal door jezelf. Misschien heb je jezelf allemaal afgesloten voor anderen. Kan allemaal waar wezen. Als je dit zo leest, er begint wat te komen. Dat herken ik toch wel. En dat wil David nou ook ons leren. Om dat ook maar gewoon te zeggen tegen de Heere God. Kijk, als hij daar in die spelonk zat en hij zegt, niemand zorgt er voor mij, dan is dat natuurlijk niet terecht. En dan kun je zeggen tegen David, nou jongen, je hebt 400 mensen om je heen. Of naderhand een paar mensen om je heen. Doen die dan niks voor je? Betekenen die dan niks voor je? Er zijn toch genoeg mensen om je heen? En je kunt het verschrikkelijk overdrijven, maar dat kan wel zo je ervaring zijn. Hoe het dan ook is, David, die zegt niet alleen, ik ga bidden, dat grote geschenk. Hij doet het ook en hij maakt ook duidelijk wat er is. Niemand zorgt voor mijn ziel. Mijn geest bezwijkt in mij. Waar ik heen moet vluchten, ik weet het niet. Want u kent mijn pad. U bent de enige. Niemand zorgt er voor mijn ziel. Heel apart, hè? Dat er zo staat. U kent mijn pad. En dat je dan zegt van, en toch bid ik omdat het niet goed gaat. Je zou zeggen, als God je pad kent, dan gaat toch alles goed. Dan loopt het toch allemaal vanzelf. Ja, dat is niet zo. En we weten dat ook gewoon. Het staat ook gewoon in de Bijbel. Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dan denk je, dit gaat zo mooi kabbelend verder in het leven. Maar zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Kan dat dan? Als je met God leeft, ja, blijkbaar kan dat. En blijkbaar is dat zo. Dat ook als je met God leeft, dat je aan de hand van God leeft, dat het heel donker om je heen kan zijn. En soms vrees je dan geen kwaad. En soms sterf je 1000 doden. Maar die lichte plekken aan het begin van de spelonk, dat is God. En daar kijk ik naar. En dat hou ik vast. Dat is het tweede. We hebben gezien dat David bad. Of zou gaan bidden. En dat hij dat doet. En dat dat dus iets bijzonders is. Maar hij tekent de situatie. En dat begrijp je allebei niet. Als je God niet kent. Want je zou zeggen van, nou, dan hoef je toch niet voor te bidden. Als God alles weet. Waarom zou ik dan bidden? Dan weet hij toch alles al. Zulke opmerkingen. Maar als je de Heere God kent, dan weet je dat je dat moet zeggen.
En dat hij je helpt en dat hij je bemoedigt met kracht in je ziel. Niet als je zegt van nou, wacht maar. Maar als je leeft naar het licht toe. Dan nu het derde. En dan doet u een beroep op God. Luistert u alstublieft naar me. En dat is vers 6 en het eerste van vers 7. Tot u roep ik, Heere. Ik zeg, u bent mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd. Hij heeft dus gezegd, ik ga bidden. Hij heeft dus verteld, dit is het probleem. En nu vraagt u, luistert u alstublieft naar me. Ik roep tot u bent de enige. U bent het enige licht, u bent mijn toevlucht. De God op wie, aan wie ik mij aanbeveel. Mijn deel in het land der levenden, dat wat ik overhoud. Als alles is afgepeld en ik niks meer overhoud, dan bent u er nog. U bent de enige. Alles is donker in de grot van mijn leven. Maar ik zie uw licht nog. Laat het alstublieft schijnen. Maar dat is nog het enige wat ik zie. Als u dat niet laat doen, als u het niet laat schijnen, dan is het afgelopen. Ja, het is niet altijd zo zwaar natuurlijk in ons leven. Soms wel. Soms even. Soms ook niet. En misschien ook wel heel vaak niet. En misschien vinden we dat soms ook wel prettig dat het zwaar niet is. En soms vinden we het ook wel vervelend. Omdat we denken van ja, de hele de dingen van het leven beïnvloeden me niet echt. Ik word zo weinig aangesproken. Het laat me allemaal van de hele wereld zo koud. Was het maar soms wat intenser. Nou, je moet wel zeggen van David, en dat leer je ervan, dat hij intens bidt. En dat hij niet zegt van nou ja, oké, ik zie wel weer, als het morgen wordt, dan bekijk ik het weer anders. En je moet maar zo denken, over een tijdje is het weer anders. En het gaat wel weer over enzovoorts. Nee, het is voor hem een intense zaak. Ik denk dat je dat ook mee moet nemen. Dat je zegt van ja, ook al ben ik een verschrikkelijk oppervlakkig wezen. En we kijken onszelf maar aan. Ook al ben ik een verschrikkelijk oppervlakkig wezen. Heere God, help me alsjeblieft. Als er nu werkelijk op aankomt. Als het nu werkelijk zo is, dat ik er alleen voor sta, dat niemand zorgt voor me, kan zorgen, wil zorgen. U bent mijn toevlucht, het enige. God is mijn licht en mijn heil. Maar haast u dan wel. Straks gaat het licht uit. Dat is het derde. Ik ga bidden. En ik vertel het. En de derde is eigenlijk zoiets als, ik hang aan zijn broek. Ik klem me vast aan hem. En als ik dat zo zeg, en dat moet je ook leren met het bidden. En dan denk ik aan Jacob. Die vecht met God, hè. Bij Peniel. En dat hij dan zegt, ja, ik laat u niet los tenzij gij mij zegent. Hij zegt niet, ik laat u wel los, want ik heb nou weer genoeg gebeden voor vanavond. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Ik zou zeggen, laat het ook wat intenser zijn. Als je echt gelooft dat God alleen je licht en je heil is. Grijp hem dan aan zijn broek vast. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Maar wat moet God dan doen? En dat is het vierde wat we leren. Heere God, doe iets. En dat staat in vers 7b en vers 8. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Leid mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, want u bent goed voor mij. Nou, wat moet God doen? Mij redden van mijn vervolgers. Want die zijn sterker dan ik. Ik geef het op, ik kan het niet. Ik zit vast, het lukt mij niet. Het is een hele overwinning, om het zo te zeggen. Dat omstandigheden, andere mensen, dat je er niet tegenop kunt. In onze tijd moeten we allemaal sterk zijn. Hè? We moeten onszelf ontwikkelen, zodat we alle problemen kunnen tackelen. Red mij van mijn vervolgers, want die zijn sterker dan ik. Psalm 65, die zegt het ook ongeveer zo. Hè? Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Met andere woorden, die waren sterker dan ik. Daar kan ik niet tegenop. Daar kon ik niet tegenop, daar kan ik niet tegenop. Die winnen het van mij. Dat is ook wat, hè? Dat erkennen dat je zwakker bent dan dat je dacht dat je was. Misschien heb je wel altijd gedacht van, zo ben ik. Dat kan ik, dat kan ik, dat kan ik. En dat je door het een of door het ander, en het kan bij ons allemaal wat anders zijn, dat je gewoon door het ijs zakt. Je zegt, ja, eigenlijk kan ik het helemaal niet. Dat je echt door het ijs zakt. Of dat je zegt, ja, die pesters van mij, of de Satan, of mijn gedachten, of die spoken uit het verleden, of die lijken uit de kast. En soms ook daadwerkelijk die vijand. Denk eens aan wat er gebeurt in Noord-Korea en heel veel andere landen. Wij zijn veel sterker dan ik. Ik red het niet, Heere God. Ze zijn sterker dan ik. Red mij van mijn vervolgers. Zij zijn machtiger dan ik. En dat, misschien moest David, als je dat daarop mag plakken, dat ook zeggen. Saul is sterker dan ik. Leid mij uit die gevangenis. Hè. Leid mijn ziel uit de gevangenis. Leid mij uit die gevangenis. Uit die grot, uit die spelonk. Leid mij uit die duisternis. Doet u dat alsjeblieft. Ik bid tot u. Ik heb het verteld. En ik heb een beroep op u gedaan. Heere God, handel dan ook. Leid me eruit. Haal me eruit. En waarom? Niet om te zeggen, oh, zo, gelukkig dat we verder gaan. Maar om uw naam te loven. En daar heeft het toch alles voor de bedoeling daarvoor. Dat heeft toch impact. Als het ook goed gaat met mij, dan zal uw naam eer ontvangen. Van alle kanten. Haal me eruit. Red me uit deze spelonk. Breng me naar het licht. Nou, staat er in deze leerdicht, in deze onderwijzing van David toen hij in de spelonk was. En wat leer je er nou van? Nou, nogmaals, dat je moet leren bidden. Of laat ik ook zeggen dat je moet leren bidden. En dat je mag leren bidden. En dit is eigenlijk één onderwijzing over wat bidden is. En ik zou zeggen van, doe het nou niet alleen maar als het heel beroerd gaat in je leven. Maar doe het nu, als het mooi gaat in je leven. Als het leven je toelacht en er van alles mooie dingen gebeuren, zomervakantie enzovoorts. Sprokkel die zegen op in je leven. En ze zullen je leren bidden. En doe dat vooral als het goed gaat met je. Ik maak ook mensen mee die het niet geleerd hebben. En wat is het dan moeilijk om God te vinden als het tegen zit. Als je hem niet in je goede dagen gevonden hebt. Als je hele leven bestaat uit drijfzand. Als je niet op die kon vertrouwen, niet op die kan vertrouwen en niet op die kan vertrouwen. En als je ook nooit geleerd hebt om op de Heere God te vertrouwen. Als er altijd iets is van ja maar, ja maar, ja maar. Stel je vertrouwen op de Heere God. En dat je zegt van, ja maar u kent mijn pad. U bent mijn deel. Dat is uw belofte, daar mag ik op staan. Dat is geen drijfzand, maar dat is vaste grond. Maak je daar sterk in. Juist als het goed gaat. Leef het voor aan anderen. En leef eruit voor anderen. Om als de kwade dagen komen. En die komen over ons allemaal. Te weten hoe je mag bidden. En de Heiland heeft ons geleerd dat als we bidden. Dat hij ons altijd wat geeft. Hij zegt van als jullie al, terwijl jullie slecht zijn, goede gaven weten te geven aan je kinderen. Hoeveel te meer zal mijn Vader de Heilige Geest geven. Die ontvang je als je bidt. En die Heilige Geest, die leidt je uit de spelonk in het licht van God. Een onderwijzing. Neem het ter harte. Amen. Samen danken. We danken u, Heere God, dat we dat laatste ook mogen doen, dat dat zin heeft. Onszelf en elkaar aan u aanbevelen. En we denken zo aan elkaar. En als we daaraan denken, aan elkaar denken, dan zien we bepaalde mensen voor ons. En u kent hun naam. En u weet aan wie wij denken, ieder zoals we hier zitten. En zo denken we aan elkaar. God, wie we ook hen, aan wie we u ook aanbevelen. Van wie we weten, dat is ook de enige. U bent ook de enige in het leven van die en van die en van die. Die het van u moet hebben. En zo kijken we ook naar onszelf, de God wie ik mij aanbeveel. Heere God, als we hier in de kerk toch één ding altijd weer horen. En soms zit het dicht, ver weg bij ons en soms is het heel dichtbij aan de oppervlakte. Dan weten we toch dat u dat bent, de enige van wie we het moeten hebben. Als alles wegvalt, dan bent u er toch, Heere God. Waar zouden we anders heen moeten gaan? Alleen u hebt woorden van eeuwig leven. En nu ziet u ons. En soms zitten we echt in een grot. Is het donker en zijn we al zo ver doorgelopen. Geef dat we elkaar mee mogen nemen op weg naar het licht. En als we het licht dan zien, geef dat we er niet voor weglopen. Maar dat we u roepen. Wat er ook voor staat. Wie er ook voor staat. Aan wie we ook denken die het ons moeilijk maakt. Of wat het ons ook moeilijk maakt. Geef dat we ons niet laten afleiden. We danken u dat we dat mogen leren. En dat we dat met ons mee mogen dragen. Ook als het misschien heel goed gaat in ons leven. En dat we op dit moment helemaal niet zo goed begrijpen wat een spelonk in ons leven zou kunnen zijn. Of wat duisternis daarin kan betekenen. Heren, wees u ons zo nabij. En helpt u ons om in ons gewone leven, ook als het goed gaat, onze kracht bij u te zoeken. Het licht te waarderen. In het licht te willen staan. Zodat we, als de donkere dagen komen, dat we weten bij wie we moeten zijn. U bent de God aan wie we ons aanbevelen. Wees u ons zo nabij, ook in de komende week. U kent ons allemaal, bewaart u ons en beschermt u ons. Bewaart u ons voor de komende zondag. Ook als we misschien gaan we op reis, wilt u ons dan ook bewaren. En we weten hoe kwetsbaar we zijn en wat er allemaal niet kan gebeuren. Wees u een God van bewaring om ons heen. En om allen van wie we houden, onze kinderen en kleinkinderen. Ook als we hier thuis moeten blijven en onze kinderen zien weggaan als het een stille periode wordt. Wees u ons dan nabij en beschermt u hen en bewaart u hen. We bidden voor de wereld waarin wij wonen. De wereld die voor heel veel mensen toch een duisternis is, een spelonk is, dat weten we. En we hoeven maar even te graven in een andermans leven of we zien het. En soms spreekt de tv of spreken de kranten boekdelen. We vragen van u, houdt u deze wereld in uw hand. En sterk hen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving, in de kerk. Heere God, geef dat uw kerk ook een plaats mag zijn waar het licht is. En waar er leven is. En dat mensen dat mogen zien. En dat mogen zoeken en ook mogen vinden. Zegent u zo uw kerk op plekken waar het heel moeilijk is. We bidden voor uw kerk in moslimlanden. We bidden voor uw kerk en voor christenen die soms helemaal alleen leven. En echt voor de keuze komen te staan. Tijdelijk leven of eeuwig leven. Heren, sterk hen. Geef ons moed en kracht om ook in ons eigen leven een oprecht getuige van u te zijn. We danken u voor uw woord van vandaag. Ook op een warme zondag. We weten er gebeurt van alles in de zomer. Er vallen bommen, er vallen vliegtuigen. Er gebeurt van alles, ook al is het mooi weer. Maar boven alles staat u. Ons licht, ons heil. Geef dat we u niet uit het oog verliezen. We danken u voor deze dag. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil. Uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen ten slotte lied 687 uit Opwekking. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. U mag staan. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven.
Thank you.
en daaromheen in vrede. En draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.